en 7 van Psalm 77. Nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 138 het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot u uit het boek van de Psalmen. Daarvan Psalm 16. We noemen het Psalm 16 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 138, het vierde vers. En ieder spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is, de smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drank offeren van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugd is. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Tot zover de lezing van deze psalm. Wij willen vanavond stilstaan in verband ook met de prediking over de Heidelberger Catechismus. Bij een gedeelte uit het tiende vers van deze psalm. Psalm 16, vers 10, de eerste woorden. Waar we dit lezen. Psalm 16, vers 10, de eerste woorden. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En in dat licht willen we ook lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 16, vraag en antwoord 44. Daar gaat het over het geloofsartikel van de nederdaling ter helle. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En dan luidt het antwoord: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroost is dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis verzonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Willen we ons eerst verenigd in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, voor de tweede maal zijn wij op deze zondag in uw huis samengekomen. En wanneer wij in deze tweede dienst samen zijn, dan hebben wij hetzelfde nodig wat wij vanmorgen niet missen konden. En wat wij nodig hebben is uw zegen, de leiding van uw geest. Heere, onthoud die ons niet. U zou ons alles kunnen onthouden. Want wij hebben op de minste zegen geen recht, zeker niet op die grote zegen van de gave van uw geest. Maar wil u ondanks onze zonde toch tot ons spreken en uw geest en genade aan ons schenken, opdat wij het diepe van het woord wat vanavond voor ons ligt gaan verstaan, dat de Heere Jezus tot in de hel toe vernederd werd. Heere, hier staan wij voor onpeilbare en onnaspeurlijke diepte, waarin onze geest zich niet verdiepen kan, waarin wij alleen maar uw woord kunnen nastamelen. Wie kan bevatten wat dit geweest is voor de lijdende Heere Jezus Christus, toen hij van u verlaten werd en de helse smarten en kwellingen ondergaan moest. Heere, hier past ons eigenlijk te zwijgen. Maar uw woord spreekt erover. En daarom willen wij vanavond eerbiedig uw woord naspeuren en nastamelen. Geef dat ook in de prediking merkbaar mag zijn. Dat wij niet anders willen weten dan wat uw woord over deze diepten van lijden en gehoorzaamheid te zeggen heeft. Ja, wil u het ook gebruiken en toepassen. Laat in het diepe, schokkende van de vernedering van de Heere Jezus een aansporing mogen zijn voor mensen die u niet kennen, voor onbekeerd, voor mensen die misschien wel in een zekere oppervlakkigheid of zelfs onverschilligheid leven, opdat ze gaan zien wat de nood van hun leven is, opdat ze wakker geschud worden en gaan beseffen dat ze op reis zijn naar de eeuwigheid en eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen. Heere, bind het op het hart, dat indien ze onbekeerd sterven, zij voor uw rechterstoel niet kunnen bestaan. O God, schud hen wakker, ontwaak gij die slaap, en sta op uit de doden. Denk, Heere, aan hen die met veel vragen vanavond hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Geestelijke vragen, die niet weten waar zij licht en waar zij uitzicht moeten vinden. O God, wil u geven dat wanneer zij de woorden van de schrift kennen, maar het blijft alles zo toegesloten, wanneer zij weten van de ene naam die onder de hemel gegeven is, Maar hij blijft vreemd voor hem. Zou u dan door alle hindernissen heen willen komen en heen willen breken met de kracht van uw genade? O God, maak plaats in hun leven voor uzelf en kom in de Heere Jezus Christus door uw geest in hun hart, opdat zij gaan zien dat nu alleen in hem alle heil te vinden is. Wil ook uw kinderen uw volk gedenken. Heere, u kent uw kinderen. U weet hoe er soms aanvechtingen en verleidingen zijn. Daar zal het vanavond ook bijzonder over gaan. U weet hoe uw volk daaronder gebukt kan gaan. Hoe er van buiten strijd kan zijn en van binnen vrees. Heere, als het zo is, wil u dan geven dat zij in het geloof mogen vluchten tot die ene borg en zalig maken, de Heere Jezus Christus. En dat zijn diepe vernedering hen vertroosten mag. Ja, dat iets van die vertroosting waarvan we uit de oude Heidelberger catechismus lazen, ook in hun hart mag drukken. Ja, wil u geven dat ze daar de troost in mogen vinden, dat de Heere Jezus Christus nu zo diep vernederd is, dat hij voor zijn volk zelfs de helse smarten heeft gedragen. Heere, geef dat wanneer vanavond ook de leer die hierin opgetast ligt ontvouwd moet worden, dat we mogen luisteren, opdat de leerstukken die hier aangeroerd moeten worden voor ons duidelijk mogen zijn. En wij gebouwd mogen worden in de dingen die vanuit uw woord onder ons volkomen zekerheid dienen te hebben. Heere, zegen zo ouderen en jongeren. Zegen ons alle. En geef dat de diepe tonen die we vanuit uw woord mogen aanslaan, weerklank mogen vinden in ons hart. Geef, Heere, dat ook deze prediking gebruikt mag worden tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opwassen in het geloof. En in de kennis van die ene naam, van de grote zaligmakende Heere Jezus Christus. Geef dat uw woord ook ontmaskerend en ontdekkend en waarschuwend en onthullend mag zijn. En zegen ons nadat u weet dat wij nodig hebben. We bidden u, Heere, wees u met onze gemeente. Wees met allen, bijzonder degenen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. Wees u ook in die aanvechtingen tot een trooster, tot een God van nabij. Denk aan ons kerkelijke leven. Ontferm u over onze kerken, ook te midden van alle dingen die zich op dit ogenblik in onze kerken afspelen. Heere, bind ons samen onder uw woord. Doe ons bukken onder uw woord en doe ons buigen. En geef dat wij in de weg van uw woord mogen wederkeren tot u. Dat hebben we alle nodig. En daar zullen we ook alleen maar goed mee zijn. Wees u bijzonder ook met ons als klasses. Nu deze week weer een voortgezette klassesvergadering zal plaatsvinden, waarop een aantal moeilijke zaken besproken moeten worden. Heere, geef wijsheid. Geef inzicht. Laat het zo mogen zijn dat we ook daarin mogen zien dat u met uw woord en met uw geest voor wilt gaan. En geef dat niemand van ons mag leunen op eigen inzicht, maar dat we ons in het geweten gebonden weten aan wat uw woord tot ons zegt. Heere, ontferm u over het gehele kerkelijke leven. En dan denken we niet alleen aan onze eigen kerken, maar ook de kerken in ons vaderland. Bouw u de muren van Jeruzalem op en geef dat bij alle verwatering en verval dat er is, er een terugkeer mag komen tot u. U bent toch de machtige, u hebt het toch beloofd, Heere, dat u met uw kerk zult zijn tot aan de voleinding der wereld. O, wil u dat ook laten zien uit genade, al kunnen wij daar geen rechten op laten gelden. We smeken het u, doe het om Jezus wil. Wil u ook zijn, Heere, met ons land en met ons volk. Wees u met ons vorstenhuis, bijzonder wanneer we in deze tijd te midden van allerlei gedenkdagen leven. We dragen onze koningin met haar man en met de kinderen, met haar gehele familie aan u op. Wil u hen allen, heren, gedenken. En laat het zo mogen zijn dat zij ervaren mogen dat u van hen afwijkt. Geef dat ze bij u mogen zoeken. Wees u de God van het verleden, ook de God van het heden en voor de toekomst. Ontferm u over onze regering. Woon en werk nog in ons land. En laat het zo mogen zijn, heren, dat wij niet overgelaten worden als Nederlands volk aan onszelf. Maar geef onder ons een terugkeer tot de inzettingen van uw heilig woord. Wees u met deze wereld, bijzonder landen en plaatsen waar beproeving is. Juist ook op deze zondag dragen we dan volk van Roemenië aan u op. Waar nog zoveel nood is, maatschappelijk, economisch, maar bijzonder ook geestelijk. Heere, geef dat de hulp die geboden wordt, gezegend mag worden. Maar wil u bijzonder uw koninkrijk uitbreiden, ook onder hen. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Want uw woord is toch het enige wat ons de weg ter zaligheid kan leren. Denk aan de kerken daar met wie wij ons verbonden weten. Denk aan onze ambtsbroeder die ook aan deze dienst hier aanwezig is. Wil u hem in deze weken zegenen en ook bij de terugkeer naar zijn vaderland. Uw genadige bewaring schenken en laat uw gunst met hem mee mogen gaan. Opdat hij mag ervaren op de plaats waar u hem stelt. Dat gij het zijt die ook in deze tijd uw werk laat blijven. Heere, ontferm u over hem en de zijne. We bidden u, Heere, wil u zo met ons allen zijn. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat we vanavond niet alleen bij het geopende woord onze gedachten mogen richten op u, maar dat u zelf in het geopende woord tot ons komt en tot ons spreken wil. We vragen dat niet omdat wij dat waard zijn, maar we smeken het in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 116, de tweede, het derde en het vijfde vers. Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Het derde vers, och Heere, och wie mijn ziel door u gered. En het vijfde, gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. 2, 3 en 5 van Psalm 116. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het zesde vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, het zesde vers zingen we aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, nedergedaald ter helle. Die bekende woorden uit de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, zijn pas veel later aan de 12 artikelen toegevoegd. Heel wat jaren nadat de oudste tekstvorm van die apostolische belijdenis zijn gestalte gekregen had. Pas na 350 na Christus zien we dat de gedachte dat Christus tot in de hel toe vernederd is in bepaalde belijdenissen bovenkomt. En zo komt zij pas in deze tijd ook in de 12 artikelen de oudste belijdenis terecht. Nu betekent dat niet dat de gedachte van de nederdaling ter hel voor die tijd, dus voor 350, onbekend was. Integendeel. Want al komt de uitdrukking nedergedaald ter hel niet in het Nieuwe Testament voor, u vindt hem niet in een van de brieven of in een van de evangeliën, toch werd vanaf de Nieuwtestamentische kerk al nagedacht over de diepten van het lijden van de Heere Jezus Christus. En daar gaat het over bij die hele uitdrukking nedergedaald ter helle. Het gaat om de diepten van het lijden van de Heere Jezus Christus. Of met andere woorden gezegd, het gaat erom dat hij door zijn sterven een volkomen offer gebracht heeft. Dat hij alles, alles heeft voldaan. U vraagt zich misschien af, maar hoe kan dat nu eigenlijk? De diepte van het lijden van de Heere Jezus Christus. Wat heeft dat dan te maken met de nederdaling ter hel? Hoe is dat verband nu eigenlijk? Wel, juist dat willen we vanavond vanuit het woord van God en ook vanuit onze Heidelberger catechismus ontvouwen. En we willen nadenken over Christus neergedaald tot in de hel. Dat is het thema van de prediking van vanavond. Christus neergedaald tot in de hel. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op de betekenis van dit leerstuk. En ten tweede op de troost uit dit leerstuk. Christus neergedaald tot in de hel. De betekenis en ten tweede de troost. We moeten meteen maar zeggen, gemeente, dat het leerstuk van de nederdaling ter hel heel verschillend wordt uitgelegd. Er zijn ook nogal wat merkwaardige verklaringen van wat dat zou betekenen. En ik kan vanavond niet helemaal aan die verklaringen, die verschillende verklaringen voorbij gaan. We zullen zeker niet alles noemen, dat zou veel te ver voeren. Maar we moeten toch wat merkwaardige verklaringen van die zinsnede uit de 12 artikelen vanavond samen overdenken. Ik noem 3 verklaringen die wij afwijzen, maar die vooral in de oude kerk en ook in Rooms-Katholieke kringen nog wel aangehangen worden. De eerste uitleg die vooral in de oude kerk gegeven werd is deze. Men verstond de woorden nedergedaald ter helle letterlijk. En las de volgorde zoals die in de 12 artikelen staat ook heel letterlijk. Christus is gestorven en daarna is hij neergedaald in de hel. Letterlijk. Om wat te doen, zo vragen we ons dan af. Wel, zei veel mensen in de oude kerk om het evangelie in de hel te prediken tot de heidenen die nog nooit van het evangelie gehoord hadden. Of ook tot mensen die tijdens hun leven het evangelie hadden verworpen. Zo kregen door de prediking van de Heer Jezus in de hel de onbekeerden dus nog een kans, nog een mogelijkheid om zich te bekeren. En voor deze opvatting verwees men wel naar de schriften. Naar teksten als 1 Petrus 3 vers 19 en 20. Of 1 Petrus 4 vers 6. Alleen de laatste tekst zal ik voor u aanhalen. Daar staat dit. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens, naar het vlees. Maar leven zouden naar God in de geest. Wel zo zei men in die kringen. Hier staat het. Aan de doden is het evangelie verkondigd geworden. Dus Christus is te midden van de doden in de hel geweest. En daar heeft hij het evangelie verkondigd. Om hen opnieuw een mogelijkheid tot bekering te bieden. Maar dat staat er niet in 1 Petrus 4. Als u het hele tekstverband in die twee hoofdstukken naleest, dan is duidelijk dat het daar niet gaat over een prediking in de hel. Maar dat het erover gaat dat vroeger toen die doden nog leefden. Dat wil zeggen toen zij nog waren in het heden van de genade. Toen is hun het evangelie verkondigd. Want nergens in de Bijbel wordt geleerd dat er voor sommigen nog een mogelijkheid zou zijn om tot bekering te komen na dit leven. Als iemand sterft, is voorgoed de genadetijd voorbij. Het evangelie klinkt niet meer in de hel. Duidelijk staat dat bijvoorbeeld in een hoofdstuk als Hebreeën 9. Gelijke de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Bij de dood valt de beslissing. Laten we dat tot ons door laten dringen. Dat wij niet die oude gedachten die er in de oude kerk wel waren zouden gaan aanhangen. Het kan ook na het sterven nog wel, want het evangelie zal ook in de hel nog verkondigd worden. Zo is het niet. Wanneer wij sterven zonder God, dan is de genadetijd voorbij. En dan is de eeuwige beslissing gevallen. En vandaar dat er alle nadruk op gelegd moet worden, ook in onze tijd, ook in ons leven, dat in deze tijd, voordat het eeuwigheid wordt, wij de genade van God, de genade van Christus moeten leren kennen. Juist in deze tijd moet daarom het evangelie verkondigd worden. Het evangelie van de genade met de roepstem van de bekering. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Dat was de eerste uitleg die wel gegeven is. Christus in de hel letterlijk, om daar nogmaals het evangelie te verkondigen. Een andere uitleg die ook niet klopt, dat is de uitleg die eigenlijk de officiële leer geworden is van de Romeinse kerk. Ook die uitleg is al oud. Ze luidt als volgt. Kijk, zegt men in de Romeinse kerk, nedergedaald ter helle, dat moet je inderdaad letterlijk nemen. Christus is toen hij gestorven is hij in de hel neergedaald. En we vragen opnieuw, waarom? Waarom was dat nodig? Wel zegt de oude leer van de Romeinse kerk. U moet namelijk weten dat al de gelovigen die in de oud-testamentische tijd gestorven waren, die waren nog niet in de hemel. Maar die waren in een bepaalde afdeling, als ik het zo noemen mag, van het rijk van de dood, van de hel zouden we zeggen. Nee, ze leden daar niet. Maar ze verkeerden in het zogenaamde limbus patrum. Die Latijnse uitdrukking kun je het beste vertalen met dat prachtige oud-Hollandse woord. Het voorgeborgde. Wij zouden zeggen het voorportaal. Het voorgeborgde,
Het voorportaal waar de vaderen vertoeven. De Romeinse kerk leert namelijk dat Abraham, Isaac en Jacob en al die gelovigen van het Oude Testament, dat die bij hun sterven niet onmiddellijk naar de hemel konden. Want weet u, het offer van de Heer Jezus was nog niet volbracht. En daarom moesten ze in een apart verblijf, in dat limbus patrum, in dat voorportaal, daar moesten ze verblijven als in een soort wachtkamer, wachten tot de dag dat de Heer Jezus aan het kruis zou sterven. En dan, ja dan zouden ze uit dat voorportaal, uit die wachtkamer, bevrijd kunnen worden. En met Christus meegenomen kunnen worden naar de hemel. Nou dat is de betekenis, zegt de Romeinse kerk, van het nedergedaald ter hemel. De Heere Jezus is, toen hij gezegd had, het is volbracht, is hij naar het rijk van de dood en van de duisternis gegaan. En toen heeft hij de deuren van die wachtkamer waar de oud-testamentische gelovigen in wachten, heeft hij opengebroken. En toen heeft hij Abraham, Isaac en Jacob en David en al die andere vromen, heeft hij begroet en heeft hij met zich meegenomen uit het machtsgebied van de dood naar de hemel. Maar ook die uitleg klopt niet, gemeente. Allereerst lezen we nergens in de Bijbel dat er zoiets bestaan heeft als een soort wachtkamer. Maar bovendien is in het Oude Testament heel erg duidelijk dat degenen die toen stierven onmiddellijk naar de eeuwige plaats van hun bestemming zouden gaan. Abraham, Isaac en Jacob hebben niet honderden jaren hoeven te wachten na hun dood voordat ze in de hemel zouden komen. Ze zijn onmiddellijk in heerlijkheid opgenomen. Vanwege de vaste belofte dat het offer van de Heere Jezus gebracht zou worden. U leest dat bijvoorbeeld in die diepe belijdenis van Psalm 73. Waar die dichter Asaf zegt, als hij op de toppen van het geloof wandelen mag. Gij, dat is de Heere, zult mij leiden door uw raad. En daarna zult ge me in een wachtkamer laten? Nee, dat staat er niet. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. En zo zou u met name uit het boek van de Psalmen en ook wel uit enkele profetieën teksten kunnen aanwijzen waarin duidelijk wordt dat de oud-testamentische vromen bij alle vragen die ze hadden toch deze vaste hoop ook kende. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Abraham, Isaac en Jacob, David en al die anderen. Ze zijn op de belofte van het offer van de Heere Jezus Christus opgenomen in heerlijkheid. Dus ook die Romeinse uitleg klopt niet. Nou dan nog de derde. En dan komen we iets dichter bij haar. De derde uitleg is de uitleg van Luther, die ook in bepaalde Lutherse belijdenisgeschriften wel naar voren komt. Al denkt niet iedere Lutherse in deze richting. Ook Luther leerde wel die uitdrukking nedergedaald ter helle, dat moet je letterlijk opnemen. Christus is gestorven. En toen is hij letterlijk naar de hel gedaald. En opnieuw vragen. Om wat te doen, Luther? Wel, zegt Luther, en dat is toch weer iets anders dan het vorige. Om in de hel zijn overwinning af te kondigen. En dan beschrijft Luther in sommige van zijn geschriften dat heel aangrijpend. Zoals Luther aangrijpend schilderen kon. Hij tekent dat Satan en zijn duivelen tot aan de achterste wanden van de hel terugschrokken toen koning Jezus triomferend de hel binnenreed. en daar afkondigde: ik heb alles voldaan. Ik heb uw macht gebroken tot in eeuwigheid. En de duivelen vloden sidderend voor hem. Maar ook die uitleg, hoezeer het waar is dat Christus de hel heeft overwonnen, ook die uitleg klopt niet. Want er staat nergens dat Christus triomferend in de hel is geweest. Dat was ook niet nodig. De hel hoeft een triomferende Christus niet te ontvangen. De hemel heeft een triomferende Christus ontvangen. En daarom ook deze uitleg klopt niet. Weet u wat er bij deze drie uitleggen die we zo kort aanstipten allemaal verkeerd is? Dat ze deze woorden letterlijk opvatten. Want als u deze woorden letterlijk opvat, dan raakt u altijd in het moeras. Weet u waarom? Omdat je dan bijna automatisch tot de gedachte komt, wel, Christus is na zijn dood letterlijk in de hel geweest. Bijvoorbeeld, zoals Luther zegt, om zijn overwinning af te kondigen. Nou dan is die nederdaling ter hel eigenlijk de eerste trap van Christus verhoging. Want als Christus daar komt om banden te verbreken, of om zijn overwinning af te kondigen, wel, dan is dat eigenlijk iets van het begin van zijn triomf. En zo zijn de woorden duidelijk niet bedoeld. De opstanding is het begin van Christus' verhoging. Toen zijn de banden van de dood gebroken. En niet de nederdaling ter hel. En vandaar dat onder de gereformeerde theologen, onder de grote reformatoren Calvijn en zijn medestanders, de uitleg van dit geloofsartikel in een andere richting gaat. Ook onder de gereformeerden hebt u wel enig verschil van inzicht. Maar meestal worden deze woorden toch zo uitgelegd, zoals onze catechismus het ook uitlegt. Namelijk dat wij deze stap van het lijden van de Heere Jezus, namelijk zijn nederdaling ter hel, niet moeten zien als het laatste wat na zijn dood en begrafenis plaatsvond, maar als het diepste. Iets wat dus plaatsvond voor zijn sterven en niet daarna. Het diepste van de vernedering. En wat is het diepste van de vernedering? Wel, dat is dit, dat de Heere Jezus Christus de helse angsten en aanvechtingen heeft gekend. Vanuit de catechismus en ook tijdens de lijdenszondagen herhaaldelijk gezegd: de Heere Jezus heeft moeten lijden vanwege de zonde. De zonde die in de wereld gekomen is als een macht. De zonde die in ons leven gekomen is als schuld. En die zonde heeft met zich meegebracht wat? Wel, de zonde heeft de dood met zich meegebracht. Want was het in het paradijs al niet door God gezegd: ten dagen als ge daarvan eet en mijn gebod overtreedt, zult ge de dood sterven. En dat betekent, gemeente, de dood in zijn volle omvang. Niet alleen zouden Adam en Eva en wij allen moeten sterven in de zin dat wij dit tijdelijk leven moeten verlaten. Maar Adam en Eva, wij allen zouden naar rechte eeuwige dood, de helse smarten, het eeuwig lijden van straf in de hel moeten ondergaan. En als de Heere Jezus Christus nu gekomen is om zondaren te verlossen, dan moet hij niet alleen komen om de macht van de zonde te breken en om de schuld van de zonde te verzoenen, maar hij moet ook de straf op de zonde ten volle dragen. En dat betekent dat de Heere Jezus Christus ook de helse smarten moet dragen. En die helse smarten heeft hij gedragen. overgeet dat niet. Heel zijn leven. Vergeet dat niet. Het leven op deze wereld heeft voor de Heere Jezus Christus ook helse smart betekend. Hij, de zondeloze, de reine Zoon van God, hier levend te midden van de walm van de zonde. Te midden van zondige familieleden, te midden van zondige discipelen, te midden van zondige fariseeën en schriftgeleerden. Overal kwam hij de walm van de zonde tegen. Dat moet voor Christus iets geweest zijn van helse smart. En als je daar iets van gaat zien, dat hier op aarde het leven voor de Heere Jezus vanwege de zonde helse smarten meebracht, dan ga je nooit meer makkelijk en goedkoop over de zonde redeneren en denken, zoals soms wel gebeurt, zelfs onder ons. En juist daarom zeg ik, midden in een maatschappij waar zo plat en goedkoop en makkelijk over de zonde gedacht en gepraat wordt, dat het leven hier op aarde voor de reine Zoon van God helse smarten betekent. Maar onze catechismus blijft niet bij het leven van de Heere Jezus in zijn algemeenheid staan. Nee, binnen dat leven van de Heere Jezus zijn er toch bijzondere momenten geweest waarop hij die helse smarten en die helse angsten heeft geleden. Inzonderheid aan het kruis. Ik zou er nog iets bij willen noemen en dat bedoelt onze catechismus ook. Namelijk het lijden in Gethsemane. Toen zijn zweet werd als grote droppels bloed. Tezamen met de verlating van de 3 uren op Golgotha. Toen hij het uitschreeuwde met de woorden van de oude psalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was de eeuwige nacht van de hel samengeperst. In die 3 uren. En heeft Jezus de Christus de helse kwelling, benauwdheden, smarten en verschrikkingen gevoeld. Toen is hij tot in de hel toe nedergedaald. Nee, als we het zo zien, dan hoeven we niet allerlei fantastische verklaringen aan te grijpen bij dit geloofsartikel. Dan staan we, dan zinken we in aanbidding bij het kruishout van Golgotha neer. En dan zeggen we, Christus is hier tot in de hel toe vernederd. De helse angsten, kwellingen en smarten heeft hij hier gedragen. Want de zonde maakt ons de hel waar. We zijn helwaardige geworden. En daarom moest hij tot in de hel toe vernederd worden. O gemeente, als we zo de leer ontvouwen vanuit het woord en vanuit onze reformatorische belijdenis, dan liggen hier vele diepte en vele aanwijzingen die betekenis hebben voor allerlei kanten van het geestelijke leven. We kunnen er vanavond dan ook maar enkele dingen van noemen. Het eerste is dit. Wanneer Christus tot in de hel toe vernederd is, laat dat zien dat wij van de hel verlost moeten worden. Maarten Luther heeft in een van zijn bekend geworden woorden gezegd: wie moet er voor mij naar de hel? Wat hij daarmee bedoelde is dit. Hij wist dat hij zelf die buitenste duisternis verdiende. En dat God geen onrecht zou doen als hij hem daarin zou laten komen. En u kon alleen Maarten Luther van de hel verlost worden, als een ander voor hem naar de hel zou gaan. En die ander, Maarten Luther mocht het weten door het geloof, was de Heere Jezus Christus die tot in de hel toe vernederd is. Het is vandaag een aanstootgevend onderwerp, gemeente, maar ik moet het vanuit het woord en in liefde voor uw zielen zeggen. Beseffen we nog wel dat wij van de hel verlost moeten worden? Dat wij, als wij onbekeerd voortleven, voor eigen rekening sterven, omkomen, en dat voor eeuwig. U en ik, we zijn allemaal op weg. Onderweg naar de eeuwigheid. En hoeveel voetstappen van mensen hier staan nog op de weg naar de duisternis. O, wij moeten van de zonde en van de hel verlost worden. Dat is toch de grootste nood van het leven. Is het ook uw nood? Is het ook uw zoeken? Is het ook uw vragen? Heere, verlos me van de zonde. Verlos me van de ondergang. Dan komt er ernst in ons leven. Dan komt er ook een zoeken naar de genade die in Christus is. Want alleen doordat Christus tot in de hel toe vernederd is, daardoor kan een zondaar die de hel verdient zalig worden. Vergeet het niet. Juist ook hiervoor hebt u de Heere Jezus nodig. De Heere Jezus die in dit heden van de genade nog tot u, tot jullie jongelui zegt: laat u met God verzoenen. En wij bidden u van Christus wegen, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. En dan bedoelt Paulus ook dit in dat hoofdstuk. Zie je toch dat Christus die straf voor de zonde volkomen heeft betaald. Hij is tot in de hel toe vernederd. Hij kan, hij wil zondaren van het verderf redden. Net zoals die man van wie we het zongen uit de 116e psalm. De man die uit zijn eigen beleven en belijden het zei: ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood: ach Heere, ach, wierd mijn ziel door u gered. Werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En waarom hoorde God? Omdat de Heere Jezus de straf droeg voor zo'n arme boeteling als de dichter van Psalm 116. Omdat de Heere Jezus tot in de hel en tot in de dood toe vernederd is. Daarom alleen. Ziet u? Maar die leer van de nederdaling ter hel laat niet alleen maar zien dat de Heere Jezus Christus moest vernederd worden tot in de diepste diepten van de hel om zondaren van de hel te verlossen. Van de straf op de zon. Nee, er is ook nog dit. En dat ontvangt in de catechismus alle nadruk. Hij is in de hel vernederd, opdat zijn kinderen in hun hoogste aanvechtingen verzekerd mogen zijn en zich mogen vertroosten dat hun Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Hier gaat het dus over de aanvechting van de gelovigen. De aanvechting van mensen die de genade van de Heere kennen. Daar hebben we meteen al een belangrijk punt. Mensen die dus genade kennen. Ja, die zijn rijk gezegend, zegt u zeker. Maar zolang ze hier op aarde zijn, zijn ze niet zonder aanvechting. Het staat in de Bijbel zelfs heel scherp. Dat iemand die de Heere vreest, die zal iets van aanvechting leren kennen. Nou zeg ik niet dat ieder precies hetzelfde van aanvechtingen leert kennen. Daar kan veel verschil zijn. De een heeft een veel moeilijker levensweg dan de ander. En de een weet meer van dit soort aanvechtingen en de ander weet meer van dat soort aanvechtingen. Daar kan zoveel verschil zijn. Zoveel dat ik niet eens uit kan werken hoe die verschillen zich kunnen ontwikkelen. Maar ook al kan er heel wat verschil zijn. Ieder die de Heere vreest kan rekenen op aanvechtingen. Dat heeft de Heere zelf gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat betekent dat alle discipelen, dat alle christenen erop moeten rekenen dat er verdrukking zal zijn. Het gaat niet zonder verdrukking en niet zonder strijd en niet zonder aanvechting. Er staat zelfs in Hebreeën 12 ergens dat wanneer je de kastijdende hand van God in je leven niet kent. Dus wanneer je vreemdeling bent aan die strijd en aan die aanvechting, ja dan ben je geen kind, geen zoon, maar een bastaard. Moeten we dan naar strijd zoeken? Moeten we dan naar aanvechtingen zoeken? Nee, zeker niet, daar hoeft u niet om te vragen. Maar als de Heere in uw leven begonnen is, dan komt daar van alles op af. Wat dan? Wat zijn dan die aanvechtingen? Bijvoorbeeld. Ik zou het naar twee kanten wat willen toespitsen. Die aanvechtingen die kunnen van buitenaf komen. Maar die aanvechtingen kunnen ook van binnenuit komen. En weet u waar die aanvechtingen op afkomen? Of ze nu van buiten of van binnen komen, die komen af op het echte geestelijke leven. Vroeger in de tijd van de piraterij, bijvoorbeeld in Midden-Amerika, werd er wel gezegd, zeerovers komen niet op een leeg schip af, dat laten ze varen. Maar ze maken jacht op een vol schip, want ze willen rijke buit. Nou, de aanvechtingen komen niet af op een leeg schip, dat wil zeggen op iemand die het geestelijk leven niet kent. Die wordt door de Satan met rust gelaten. Erg genoeg. Maar de aanvechtingen komen af op een vol schip. Op een mensenkind dat iets van de genade kent. Aanvechtingen van buiten. Hoe komt dat op je af? Bijvoorbeeld. Satanische influisteringen. Zoals deze. In tijden van duisternis en van vragen, dat je van binnen een sterke drang of zelfs misschien wel een stem hoort zeggen, zoek maar niet meer en bid maar niet meer, stop er maar mee, want het heeft toch geen zin. Aanvechtingen, een drang in je hart, of een stem in je binnenste, die zegt, je hebt je altijd vergist, God bestaat niet. U weet hoe bijvoorbeeld Bunyan tijden gehad heeft in zijn leven dat hij zelfs aan het bestaan van God twijfelt. Nou, dat zijn satanische aanvechtingen. Of ook de wereld, het leven hier op aarde kan je verstrikken in zijn netten. Bijvoorbeeld de zonde. En we hebben allemaal zo onze boezemzonde, zonde die ons na aan het hart liggen. waardoor we verleid kunnen worden. Zoals David verleid werd en in erge zonde viel. Zo kan ook vandaag iemand door de zonde verleid worden. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Of de wereld kan ons opslokken, niet misschien met een speciale zonde. Of met een speciale verleiding. Maar ook door de haast en de jacht en de beslommeringen van het leven. Hoeveel mensen zijn er niet in deze jachtige 20ste eeuw, zeker in het geïndustrialiseerde Westen, opgeslokt door het leven. Haastig van de vroege morgen tot de late avond door het leven gaan. En zo kan ook die haast en de beslommeringen van de wereld een benauwende bang geven over het geestelijke leven. En daar horen nog bij aanvechtingen van binnen. Wanneer we de Heere vrezen, dan hebben we er iets van gezien. Dat er niet alleen maar het werk van Gods genade is hier in het hart. Nee, we zijn een tweemens geworden. Dat betekent, er is het geestelijke wat God erin gelegd heeft, maar er is ook het vlees. En juist wanneer er geestelijk leven komt, dan zal dat vlees zich tegen de geest gaan verzetten. Paulus zegt, het voert oorlogen. Het vlees strijdt, het voert oorlogen tegen de geest. En een van de oudere schrijvers heeft eens gezegd, het is als een voortdurende guerrilla-oorlog tegen het geest. Tegen het werk van God. Wat in het binnenste van het vlees van het kind van God openbaar komt. Nou, daar hebt u een klein beeld van wat er aan aanvechtingen zijn kan. Ziet u ze in uw leven? Ontdekt u hier of daar iets van die aanvechtingen? Die aanvechtingen kunnen op sommige momenten hoog lopen. Er kunnen momenten zijn, misschien wel tijden, waarin u weinig last hebt van veel en grote aanvechtingen. Maar er kunnen ook momenten zijn en soms tijden waarin de aanvechtingen hoog gaan. Waarin het is alsof golven en baren en zeeën over uw hart gaan. Zo aangrijpend onder woorden gebracht in die oude Psalm 42. Waar uw golven, waar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Daar hebt u het. Nou, als een kind van God nu in zulke omstandigheden is, dat hij heen en weer geschud wordt, dat de golven van aanvechting over hem heen gaan, wanneer hij ziet dat bijvoorbeeld in tijden van de reformatie tot nu toe vervolgingen komen, of verleidingen komen, ach, dan kun je jezelf zo zwak weten. Net zoals Christen in de christenreis van Bunyan, toen hij in die vallei van de ootmoed kwam en Apollyon de duivel hem aanviel. Ja, toen dreigde hij de nederlaag te lijden. Want als de aanvechtingen zwaar zijn, dan lijden we nederlaag. Tegen die aanvechtingen is niets bestand. Dan kunt u niet steunen op het verleden of steunen op uw gevoel. Want dan schiet Satan zijn pijlen af en ze treffen doel. Het enige wat in dat soort aanvechtingen vertroosten kan is het woord van God. Want toen Christen daar in Bunyan's christenreis verliezen leed en verwond werd. Ja, toen was het zwaard van het woord hem uit handen gevallen. Toen was hij kwetsbaar. Maar toen kreeg hij op wonderlijke wijze, toen hij dreigde te verzinken, dat zwaard van het woord toch weer in handen. En toen stond hij op. En toen joeg hij met het zwaard van het woord de Satan de aanvechting op de vlucht. Kijk, en dat heeft alles te maken met wat we vanavond behandelen. Te midden van de aanvechtingen is er alleen maar het woord. En dan heel in het bijzonder het woord wat spreekt over dat diepste lijden van de Heere Jezus. dat hij tot in de helse angsten geweest is. En daarvan zegt de brief aan de Hebreeën dat de Heere Jezus Christus als de grote hoge priester in alle dingen verzocht is geweest. Dat hij in de diepste angsten geweest is. En daarom steunt hij en sterkt hij, daarom beschut en beschermt hij zijn kerk in de diepste aanvechting. Heeft hij het zelf niet gezegd? De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dan staat er ergens dat Simon Petrus gezift zal worden op de zee van de Satan. En zo zullen al Gods kinderen iets van die zee van de Satan ervaren. U weet hoe dat ging. Het beeld is van zo'n oude zeef waarop een vrouw, voordat ze de maaltijd bereidde, het koren zeefde. Want er zat tussen die graankorrels nog allerlei kaf en soms steentjes en vuil. En dan gooide ze dat op die zeef en dan schudde ze die zeef. En dan bleven de graankorrels uiteindelijk op de zeef achter. De kleinere steentjes vielen erdoor. De grotere steentjes haalden ze eruit. En het kaf dat woei weg wanneer het opgeschud werd door die zeef. Wel zegt de Heere Jezus Christus, zo begeert de Satan mijn volk te ziften als de tarwe. Opgeschud. En als je heen en weer geschud wordt door de aanvechtingen, dan kan het soms wel eens zijn, zal ik niet weggeblazen worden als kaf? Zal ik niet door de mazen van die zee vallen? Maar dan zegt de Heere Jezus tegen Petrus, ook al word je gezift, en al dreigt de wind je weg te voeren, en al dreig je te vallen door de mazen van de zee, ik heb voor u gebeden. Kijk, al waren nu die mazen van die zee wijd als de poort van de hel. En zou je doorgezonken zijn als je let op je eigen zonde en zwakheid. Ik zie onder die zee biddende handen. Doorboorde handen. Handen van de grote hoge priester. Handen van hem die tot in de hel toe vernederd is geweest. Die daar worstelde en bad in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker vol helse smarten aan mij voorbij gaan. Maar wat een wonder dat hij erachteraan bad. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen was het Gods wil dat hij die weg zou gaan en die beker leeg zou drinken. En zo heeft hij voor zijn kerk gebeden en geworsteld in de diepte van de angsten en van de smarten en van de verschrikking. En daarom kunnen ze nooit door die zee vallen. Worden ze gedragen op de handen van hem die voor hen geleden heeft. Die voor hen gebeden heeft. Die voor hen gestorven is. Ziet u wat een troost. Zo de leer van de worstelingen van Christus. Van zijn angsten en van zijn smarten geeft. De catechismus zegt dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben. En mij troost. Ja, zegt u. Maar kun je dat dan altijd zien in die aanvechting? Kun je dat dan altijd zien als je geschud wordt op die zeef? Ach, ik weet het, dat zich, dat geloof zich, dat kan verdonkeren. Maar toch is het bij de Heere Jezus eeuwig waar en eeuwig vast. En weet u wat daarom zo nodig is? Midden in de nacht en midden in de vragen, als de golven woeden en het levensschip van u aan stukken dreigt te slaan. Het geloof. Gelovig toevlucht nemen. maar vooral ook het gelovig werkzaam zijn. Met de Heere Jezus Christus als vernederde borg en zaligmaker. Die ook verhoogd is. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Het worstelende, pleitende, gelovige bidden. Dat is nodig, juist in die nacht. Want hoe meer geloof zichtbaar is op de Heere Jezus Christus, hoe meer geloofskennis er is van zijn lijdensgang, van de diepte van zijn vernedering, des te meer zekerheid en troost in de nacht van het lijden, dat hij door de helse smarten te dragen, die angsten en die nood heeft weggenomen en mij vertroost. Zoals een dichter uit lang vervlogen eeuwen in Amerika het zei, dan mag ik mij vertroosten in mijn diepste aanvechting in de wonden van de Heere Jezus. Dan mag ik mij vertroosten in zijn dood. In zijn ondergang. Ziet u hoe dat juist ook het lijden van de Heere Jezus zo bron van troost is en kracht is, te midden van alle aanvallen en golven die aanwellen. En nogmaals, dat hoeft niet alleen maar te zijn van buiten. Niet alleen maar te zijn in duidelijk herkenbare inblazingen en aanvallen. Maar ook in de listen en dwaasheden van je eigen boze hart. Ook in die hardnekkige, ijskoude, harde toestand die in je vlees kan heersen. Al die dingen. Hoe groot de aanvechting is. Hij is de bron van troost. En daarmee raken we aan het allerlaatste. De Heere Jezus heeft hierin aan zijn kerk laten zien dat hij ze nooit verlaat. Hij verlaten. Opdat zij nooit meer van God verlaten zouden worden. Zelfs in hun diepste aanvechtingen niet. Maar daarvoor is hij tot in de hel toe vernederd. En dat betekent ook dit. Dat hij daarom nu ook, wanneer de laatste ogenblikken van hun leven aanbreken, hun pad effenen zal. Jezus Christus, tot in de hel toe vernederd. Hij zal maken dat ook wanneer de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat. Zijn kerk behouden wordt. Ze hoeven niet naar de buitenste duisternis. Die is gesloten. Hoe is die gesloten? Voor al Gods kinderen. Voor de kleinen in de genade en voor de groten in de genade. Hoe is die buitenste duisternis gesloten? Wel, Christus heeft met zijn lijden en sterven, met het doorstaan van die helse smarten en angsten, de hel toegesloten. Toen hij zei het is volbracht, toen stak hij als het ware de sleutel in het slot en hij draaide de deur van de hel voor zijn kerk op het nachtslot. Die gaat nooit meer open, want hij heeft de sleutels van hel en van dood. En daarom mag Gods kind sterven op kosten van deze vernederde zaligmaker. Daarom mogen ze zalig worden en straks eeuwig God loven. Want hij beschermt hun leven voor de dood en voor de hel. En als ze straks in het laatste ogenblik van hun leven dan die donkere, duistere tunnel van de dood door moeten. Ach, dan hoeven ze niet alleen te gaan. Want Hij is met ze. Hij beschermt ze. Hij bewaart ze. Hij heeft de deuren van de duisternis en van de dood en van de hel op slot gedaan. En de deuren van de eeuwige zaligheid geopend. De deur naar de troon van God en naar het hart van God. En Hij draagt ze door de rivier van de dood heen. Opdat ze eeuwig Hem mogen loven. En Hem mogen prijzen voor al dat heil. En voor heel die zaligheid. Wat een vooruitzicht. Mogen we midden in het volle leven. Midden in alles wat dit leven op ons afvuurt. Hoop op hebben. Al is het door nevels, soms door vragen, vaak door strijd heen. Hoop op die komende stad, die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem, de stad geopend door het bloed van deze lijdende borg. Wat erg. Als we nog voor eigen rekening leven. Als we ons eigen leven nog zo vast kunnen houden. Als ons hart nog zo onverbroken is. Want dan zijn we nog in de greep van de dood. Maar zalig. Als deze koning ons hart overwonnen heeft. Als hij de banden verbroken heeft. Als hij ons moederhoofd heeft. Opgelicht en zijn gunst doen aanschouwen. Als we door de vragen en de strijd heen, soms over alles heen mogen zien. Naar de stad die fundamenten heeft. Kijk, als dat werkelijkheid geworden is in ons leven. Dat is dan niet gekomen vanuit onszelf. Dat is er gekomen vanwege Hem. Die tot in de hel toe vernederd is. En die de straf ten volle heeft gedragen. Zalig de kerk van de Heer. Zalig het volk dat Hem kent. Zalig de toekomst. Want Hij heeft de dood. En het graf. En de hel. En alle zonden en schuld en alle machten der duisternis overwonnen. Ere zij aan Hem. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij hebt voor uw volk een volkomen zaligheid bereid. Daar kunnen we niets aan toedoen, maar het hoeft ook niet. Heere, geef dat uw volk daarbij mag leven. En daaruit mag leven, veel door het geloof gebruik mag maken van de zegeningen en de weldaden die in Christus Jezus zijn. O, leer daartoe uw kinderen tot Hem te vluchten. Leer ze staan naar meer kennis van Hem. En als wij dan nog buiten staan, Heere, zou u ons willen leren dat we bij onszelf niets hebben. Maar zou u ons willen leren om de zaligheid te zoeken buiten onszelf bij de Heere Jezus Christus. O, leer ons sterven aan onszelf om het leven te vinden in Hem. Dank voor al het goede wat u gaf ook op deze dag. Wil u het woord genadig zegenen. Wees met ons deze week. Geef in ieder van ons alles wat nodig is. Sterk ons in al hetgeen nog te doen staat. Help hen die niet meer werken kunnen of die ziek zijn. Wil u zijn met ons allen, ook met onze kinderen. We vragen het om Jezus wil. In dankzegging en in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 16 vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong mijn eer zingt Godgewijde tonen. 16 het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.